Morgen, nogmaals. We gaan straks lezen uit Jacobus. En u kunt het alvast opslaan. Ondertussen zal ik nog even wat zeggen over... We gaan eigenlijk doorheen de hele brief van Jacobus. En we hebben gezegd, we gaan dat doen om eigenlijk ook een keer onderwerpen aan te snijden die misschien anders niet zouden behandeld worden. Dat is het voordeel als je door een hele brief gaat in de prediking. Eigenlijk krijgen we de opdracht om de hele raad van God bekend te maken, zoals Paulus dat noemt in Handelingen 20. En we gaan de tekst zien, die mag al verschijnen, de eerste tekst. Paulus ontmoet de oudsten van Efeze en neemt afscheid van hen. En hij zegt, ik heb niet nagelaten om jullie de hele raad van God bekend te maken. Nu, dat is eigenlijk wat we ook willen doen in de gemeente. We willen eigenlijk Gods woord centraal zetten en alles van dat woord onderwijzen, zodat we ten volle begrijpen wie God is en wat Hij wil doen in ons leven. En een tekst die daarbij aansluit is de volgende, 2 Timotheüs 3. Heel de schrift is door God ingegeven. Het is een geweldig woord. Hier staat het een klein beetje anders, maar in de grondtekst staat er eigenlijk heel de schrift is door God ingegeven. Elk woord is geïnspireerd door zijn geest. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat is de bedoeling. Dat doet Gods woord in ons leven. Het rust ons toe. Het maakt ons bekwaam om hem te dienen. Om eigenlijk de goede werken te doen ook, die God van tevoren bereid heeft, zoals het staat in Efeze 2. En de brief van Jacobus is eigenlijk een heel praktische brief. U zult dat merken als we erdoor gaan. Heel praktisch, meer praktisch dan dogmatisch eigenlijk. Niet zoveel leerstellingen, maar wel, hoe ga je nu als christen leven? En het is geschreven aan Joodse christenen, maar ook aan ons. Nog altijd in de 21ste eeuw. En het wil hen en ons onderwijzen wie God is, hoe we met mensen moeten omgaan en hoe we eigenlijk ons geloof in de praktijk handen en voeten kunnen geven. De Heer wil vanmorgen tot ons spreken. En ik zou u willen vragen om de woorden van Jacobus tot je te laten doordringen. En ook de brief een keer helemaal door te lezen thuis, dat je ook de verschillende dingen ziet. Gods woord is een tweesnijdend zwaard. Dat is een volgende tekst die jullie zien verschijnen. Hebreeën 4, vers 12. Het is een tweesnijdend zwaard. Het is levend en krachtig, staat er. Een heel krachtig woord, een levend woord. En het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten die in ons hart opkomen. Met andere woorden, het woord van God verandert ons leven. Merkt u dat ook in uw leven? Als u kijkt een jaar terug, twee jaar terug, heeft Gods woord u dan veranderd? Dat is wat Gods woord doet. Met de scherpte van een chirurgemes. Ja, een chirurg die snijdt, ja. Zo gaat God in ons leven aan het werk en hij gaat ons bemoedigen met zijn woord, maar ook soms wegsnijden wat niet goed is. We gaan lezen, Jacobus hoofdstuk 2, het gedeelte wat we vanmorgen gaan bespreken. Jacobus hoofdstuk 2, en we lezen de eerste 13 versen. Jacobus hoofdstuk 2, vers 1. Ik lees uit de hernieuwde Statenvertaling. U zult de andere vertaling zien op de projectie. En daar staat, mijn broeders, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien van een persoon. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme binnen in haveloze kleding. En u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt. en tegen hem zeggen, gaat u hier zitten, op een mooie plaats, en u zou tegen de armen zeggen, gaat u daar maar staan of ga liever hier zitten bij mijn voetbank. Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt? En bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen van deze wereld uitverkoren om rijk te zijn? Rijk te zijn in geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien van persoon handelt, dan begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch wel een wetsovertreder geworden. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En dat barmhartigheid triomfeert over het oordeel. We hadden het deze week thuis met Febe over de eerste indruk die we hebben van iemand. De eerste indruk die we hebben van iemand heeft heel veel te maken met het uiterlijk. En heel dikwijls ook met de kleren. Meer en meer. En zeker in onze tijd. Ja. Kleren maken de man, zeggen we wel een keer. Hè? En ja, het is jammer genoeg zo dat we meestal de eerste indruk, ja, bepaalt toch heel veel. En heel snel zitten we ook met een bepaald oordeel in ons hoofd. Van, ja, die is zo of die is zo. Kent u dat? Ja? We doen dat automatisch, bijna zonder na te denken. Febe moet een boek lezen voor school, ze moet daar een werk rond maken. En ik las ook een stukje in dat boek. En daar staat, de eerste 30 seconden heb je eigenlijk al, grosso modo, een beoordeling gemaakt van iemand. Nu, in onze cultuur lijkt het wel alsof het uiterlijk nog belangrijker is dan vroeger. Goed uitziende mensen, denken we dan, dat zijn misschien ook wel slimmere mensen. Dat zijn misschien, ja, toch wel echt, ja, betere mensen. Mensen worden aanvaard of juist buitengesloten door de buitenkant. Laat ons kijken wat Jacobus zegt. Het eerste wat hij eigenlijk duidelijk zegt in hoofdstuk 2, vers 1. Beoordeel mensen niet op hun uiterlijk. Het is eigenlijk de samenvatting van dit gedeelte. Ik lees de NBV-vertaling, de nieuwe Bijbelvertaling, waar het zo staat. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Hou het dus vrij van aanzien van persoon. Ga niet mensen beoordelen op hun uiterlijk. Kijk verder, leer die persoon kennen en je zult zien dat het heel anders is. En dan een tweede iets, dan gaat Jacobus eigenlijk een voorbeeld geven vanaf vers 2. En het komt er eigenlijk op neer dat hij zegt, de armen in deze wereld zijn de rijksten. Ik heb een brochure ook gelezen de afgelopen tijd. Brochure van Wout van Wijngaarden. En daar staat de armoede van de rijkdom als titel. De armoede van de rijkdom. Heel interessant om dat eens te lezen. Er wordt heel wat gezegd over ja, rijkdom, armoede. Hoe ziet God dat? En hier zou ik zeggen, de armen, dat is wat Jacobus zegt, dat zijn eigenlijk de rijksten voor God. Laat ons kijken, wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt, stel, er komt een man binnen met hele mooie kledij, met gouden ringen. Nu meestal als we een gouden ring aan hebben, dat is meestal een teken dat je getrouwd bent. Hè. Maar toen, in die tijd, was dat een teken van rijkdom. Je hebt soms nog mensen, hè, die hebben van die hele chique ringen, zo bijna aan ieder vinger in. Ja, dat hun hand bijna naar beneden hangt van het gewicht. Stel je voor, zegt Jacobus, er komt iemand binnen hier in de pottenbakker, ja. Hoe gaan we reageren? En je ziet daarachter, komt er een arme binnen met hele eenvoudige, haveloze kleding, staat er. Wat gaan we doen? Gaan we zeggen, oh, dag meneer tegen die rijken. Kom maar, hier, het is nog een plaats juist hier, ja. Naast Jona zet je maar op de eerste plaats. En tegen die arme, ja, we bekijken hem nauwelijks. Als we al iets zeggen, zeggen we misschien, ja, zoek maar een plaatje, kijk maar, ja. Moet maar ergens kijken waar dat je een plaats vindt. Hoe zou u reageren? Ja, als dat contrast zo duidelijk is van twee mensen. Jacobus zegt, die arme die moet daar maar gaan staan of aan de voetenbank gaan zitten. Vreemd dat hij dat woord gebruikt, vind je niet? Voetenbank. Hebben wij hier banken voor de voeten? Ik dacht het niet. Maar toen dus blijkbaar wel. Ik heb het even opgezocht. En het is zo, het zijn Joodse christenen. En het woord voor samenkomst in vers 2 is eigenlijk in het Grieks het woord synagoge. Nu, sommigen denken, ze kwamen nog samen in de synagoge, samen met de Joden. Waarschijnlijk niet, denkt men toch. Maar men denkt dat eigenlijk hun samenkomstruimte een beetje ingericht was zoals ze het gewoon waren als Jood, zoals de synagoge. Met dus de dingen die daar waren. Onder andere was dat aan de zijkant tegen de muren, dat zou moeilijk zijn bij ons, daar waren er zo van die banken in trapvorm. Daar kon je op gaan zitten. Zoals u al een keer hebt in een sportzaal. Ja, ken je wel, hè. Dus wat deden mensen? Ze gingen soms van boven gaan zitten, dan hadden ze een heel mooi uitzicht, hadden ze eigenlijk de beste plaats. En de andere die wat lager zit, die zat letterlijk op de voetbank, hè, van de andere die boven zat. En dat is wat Jacobus hier bedoelt. Tegen die armen wordt gezegd, zo, zat je dan maar beneden ergens aan de voeten. Hè? En die andere rijke man die mag de beste plaats hebben, helemaal van boven. Arm en rijk, er wordt een onderscheid gemaakt door veel mensen. Het zou eigenlijk fout zijn als je die rijke de beste plek geeft. Maar het zou nog meer fout zijn als we die arme eigenlijk minachten en misprijzend omgaan met hem. Want staat er in vers 4, en we krijgen hier vanaf vers 4 eigenlijk wat we noemen 4 retorische vragen. Het zijn eigenlijk vragen waar je ja, al weet van, ik moet ja antwoorden daarop. Wat zegt Jacobus? Heb je dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Wat hebben we inderdaad dikwijls verkeerde gedachten, overwegingen en laten we ons leiden daardoor? Kent u dat? We maken onderscheid tussen mensen. We oordelen. En wat oordelen we dan? We kijken naar de buitenkant. We kijken misschien naar het ras. Discriminatie. We kijken naar het geslacht. We kijken naar iemands inkomen. Noem maar op. Kledij is al genoemd, leeftijd, ja, noem maar op. Zoveel dingen die kunnen bepalen hoe we kijken naar iemand en hoe we iemand beoordelen. En bepaalde mensen vinden we belangrijker dan anderen. En eigenlijk tast dat de kerk in haar fundamenten aan. Want God is zo anders. Bij God is er geen onderscheid. Bij ons mensen wel. Bij God is iedereen welkom. van klein tot groot. Wat deden de discipelen toen de kinderen kwamen? Goh, ga maar weg, hè. De meester heeft geen tijd voor u, hè. Moet met de grote mensen bezig zijn. En Jezus nam het hen zeer kwalijk. Hij zei, laat de kinderen tot mij komen. Ik wil ze zegenen. Want voor zo'n... Wie als een kind wordt, voor die mensen is het koninkrijk van God. We moeten als kinderen worden, met andere woorden. De eenvoud van een kind. Het eenvoudig geloof, het eenvoudig vertrouwen dat een kind heeft, dat moeten we leren als volwassenen. Bij God is iedereen welkom. Is iedereen ook even welkom in de gemeente hier? Zijn we blij met iedereen die komt? Ongeacht wie die persoon is, knap of niet knap, rijk of niet rijk, hoog opgeleid of niet hoog opgeleid, opvallend of juist zeer onopvallend, jong of oud, noem maar op. Jacobus zegt in vers 5, luister, mijn geliefde broeders. Een volgende retorische vraag. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben? De armen zijn de rijksten in Gods ogen. Bij God zijn rijken en armen welkom. En ik moest denken aan de rijke jongeling. De Heer Jezus wilde eigenlijk zo graag dat hij Gods koninkrijk binnenging. Hij had hem lief. Hij wilde dat hij gered werd. Maar de rijke jongeling, er was één iets wat hem tegenhield. Hij onderhield de hele wet. Hij was bijna perfect. En Jezus zegt, verkoop alles wat je bezit. God vraagt dat niet aan alle rijken, maar als rijkdom ons belet om Gods koninkrijk binnen te gaan, zou God dat wel eens kunnen vragen. God houdt van rijken armen. Maar je ziet bij armen, bij eenvoudigen, wat hebben zij een vertrouwen op God. Is dat ook al opgevallen? Dat mensen die juist niet zoveel hebben, mensen die, en ik trek het even open, mensen die het juist moeilijk hebben financieel, maar ook qua gezondheid, qua status, qua maatschappelijke positie, qua wat dan ook. Als ze moeilijkheden in hun leven hebben, wat doen ze dan? Ze roepen tot God. Ze roepen tot God. Ze vertrouwen op hem. Ze verwachten het van hem. Kennen we dat in ons leven? God brengt ons soms in hele moeilijke situaties. Nathan heeft iets verteld van zijn leven. Waar hij doorgegaan is, hoe moeilijk het was. En wat heeft hij geleerd? Hij heeft geleerd te vertrouwen op God met heel zijn hart. Hij kon het alleen nog verwachten van God. Op het moment dat het visum er was, moest er vlug een ticket geboekt worden. En het was onmogelijk. Rachita was 8 maanden zwanger. Het was allemaal niet mogelijk. Maar Nathan vertrouwde. En God heeft gegeven. En God heeft verhoord. En zo is het. Als we in moeite en in problemen zitten, wat doen we dan? Wenden we ons af van God? Sommigen doen dat. En sommigen vervloeken God. Als je problemen hebt, roep tot God. En hij zal antwoorden. En je relatie met hem zal zoveel dieper worden. God brengt ons heel dikwijls in moeites. Dat is wat Gods woord ons onderwijst. De moeites in ons leven, waarom zijn die er? Om ons te leren op God te vertrouwen. God heeft met alles een bedoeling. Alle dingen werken mede ten goede voor zij die God lief hebben. Romeinen 8. Een belangrijke tekst. Onthoud die tekst. Pas die toe in je leven. En ook als je ermee worstelt, vraag God om jou te helpen. Om te geloven in die belofte dat God alle dingen laat medewerken ten goede. Als je hem lief hebt. Blijf dicht bij hem. Een volgende retorische vraag, vers 6. U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld, zegt Jacobus. En dan zegt hij, zijn het niet de rijken die u overweldigen? En slepen zij u juist niet naar de rechtbank? Het zijn de rijken die jouw problemen bezorgen. Je weet dat toch? Natuurlijk weten ze het. Natuurlijk. En dan staat er nog, tenslotte in vers 7, lasteren zij niet de goede naam die over u is uitgeroepen? Het gaat hier over de naam van de Heer Jezus. Ze lasteren die naam. Dat weten ze toch, die mensen daar? Die christenen daar, die Joodse christenen. Ik heb het ook wat opgezocht en blijkbaar hebben ze inderdaad die problemen gehad. Ja, dat er allerlei dingen gebeurden door rijken. Allerlei processen die hen werden aangedaan en noem maar op. Vertrouwen op God. De armen zijn de rijksten. Wie in problemen geraakt, leert wat het is om God te kennen. Denk aan Job. Wat zegt Job op het einde van zijn leven na al die problemen? Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heb ik u echt gezien. Nu heeft mijn oog u aanschouwd, zegt hij. Nu heb ik werkelijk begrepen wie u bent. Dat was het verhaal van Job. Doorheen de moeilijkheden heeft God hem geleerd wat het is om hem te kennen. Zo wil God ons dat ook leren, nog altijd. En tenslotte, niet de armen misprijzen, maar, en nu komt het, de koninklijke wet vervullen. Vers 8. Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, wat is die koninklijke wet? U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is ook wat Jezus ons onderwijst. Jezus zegt, er zijn maar twee geboden. God lief hebben, met heel je hart, met heel je ziel, met al je verstand, met al je kracht, met alles wat in je is. En het tweede gebod eraan gelijk, zegt Jezus, je naaste lief hebben als jezelf. Dat is de koninklijke wet. Dat is het principe van Gods koninkrijk. Geen oordeel, maar liefde. Hoe kijken wij naar anderen? Hoe gaan we om met anderen? Handelen we juist of slaan we juist de bal mis? Als we afgaan op het uiterlijke, dan hebben we er eigenlijk niks van begrepen. Als we als christen met God leven, moeten we de koninklijke wet vervullen. En niet afgaan op het uiterlijk. Hoe spreken we over anderen ook? Hoe is onze taal? Is er kwaadsprekerij, roddel in onze mond? Zijn we negatief aan het spreken over mensen? Laat ons bedacht zijn hoe we spreken. Gods woord waarschuwt ons voor de tong. Jacobus, ja, het is vorige week al even genoemd door Gilbert. En het komt nog terug. De tong, ah, wat kan die schade aanrichten. Maar wat kan onze mond ook zegen brengen voor mensen? Woorden kunnen iemand opbouwen of helemaal afbreken. Woorden kunnen als dolksteken werken, maar woorden kunnen ook helemaal helend zijn. Helpend voor mensen om verder te komen. Onze woorden en onze daden. Dat is ook een boodschap van Jacobus. Heel duidelijk, onze woorden en daden moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Vers 12. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. De wet van de vrijheid, wat is met dat? Wat bedoelt Jacobus? Die wet van de vrijheid werd al genoemd in hoofdstuk 1, vers 25. Hetzelfde woord. Wat betekent dat? De wet. Gods woord. Gods geboden. Die moeten in ons hart geschreven zijn. Dat is wat het Oude Testament ook zegt. Dat is wat Jezus ook zegt. Het moet in ons hart gegrift zijn. Niet op tafelen van steen, zoals bij Mozes met de 10 geboden, maar op de tafel van je hart. Gods woord moet in ons zijn, moet ons helemaal vervullen. En dan komen we in de vrijheid. De wet brengt vrijheid. Niet de wet, de ceremoniële wet, niet dingetjes doen, dit mag wel, dit mag niet, en zo en zo. Nee, het gaat over het woord van God dat in ons leven gaat werken. En dat brengt vrijheid. Als dat woord ons van binnenuit verandert, als Gods geest dat woord gebruikt als een tweesnijdend zwaard om ons te veranderen, dan komen we in de vrijheid. Dan komen we in de vrijheid. Dan komen we in de vrijheid, dan zijn we vrij van de slavernij aan de zonde. Dat is de vrijheid waar Gods woord ons over spreekt. Dan zijn we vrij van slavernij, van verslaving en allerlei. Dan gaan we op een heel andere manier leven. We zijn vrij geworden. Als de Zoon van God u vrijgemaakt heeft, zegt Jezus, dan zul je werkelijk vrij zijn. Dat zijn de woorden van Jezus zelf. En dan gaan we ook in de voetstappen wandelen van Jezus. Want we zijn vrij geworden. Jezus had geen zonde. En wij mogen ook bidden en vragen dat God ons vrij mag zetten, zodat we kunnen leven met hem. We gaan veranderen. We gaan elk individueel veranderen, maar de kerk gaat ook veranderen. De gemeente gaat veranderen. De gemeente gaat worden zoals God ze bedoeld heeft. Hoe ziet God dan de kerk? Hoe moet de kerk eigenlijk zijn? Hoe moeten we omgaan met elkaar? Hoe zit dat dan? Liefde in de praktijk. De koninklijke wet vervullen. Hoe doe je dat dan? Betekent kerk zijn eigenlijk dat je hier bent op zondag, zoals nu? Is dat kerk zijn? Dat is maar een klein stukje. Het is een belangrijk iets. Het is goed om op zondag samen te zijn. Die dag te reserveren. Om samen met Gods kinderen hem te eren en zijn woord te beluisteren. Samen te vieren dat gezinnen kinderen krijgen. Het is een geweldig iets om samen dingen te mogen vieren. De gemeente is veel meer dan op zondag alleen. God wil nog veel meer doen, ook tijdens de week. Wat doen we tijdens de week? Zijn we samen een leefgemeenschap? We hebben het lied gezongen. Hoe mooi en hoe heerlijk om als broers en als zussen met elkaar te leven, open en eerlijk met elkaar om te gaan. Dat gebeurt op zondag, ja. Maar ook tijdens de week mogen we elkaar ontmoeten. Of je brengt een bezoekje. Je belt even naar iemand. Stuurt een mailtje, kaartje. Iemand die ziek is, ga je bezoeken. Misschien iemand die in de examens zit, ga je bemoedigen. We mogen er zijn voor elkaar. Daar hebben we ook de zorgkringen. Zorgkringen zijn er, zoals het woord zelf zegt, om te zorgen voor elkaar. Dat is Gods bedoeling. De kerk is een groep mensen die om elkaar geven. Die met elkaar begaan zijn, die er zijn voor elkaar. En waar eigenlijk de tegenstellingen die er in de wereld zijn, rijk, arm, intelligent, niet intelligent, wat dan ook, hoog opgeleid, laag opgeleid, speelt allemaal geen rol. We zijn één in Christus. We zijn voor God allemaal dezelfde. De kerk wordt daarom ook echt vergeleken met een gezin, een familie van christenen die elkaar steunen. Waar iedereen nodig is ook. Niemand is onmisbaar. We zijn allemaal nodig. Of je nu 15 of 18 bent, heel jong, je bent nodig. Ook al vind je het misschien soms saai in de kerk, je bent toch nodig. Ook al ben je 70 of 80 of meer, je bent nodig. Maar jij bent degene die misschien al 30, 40, 50 jaar met God leeft. Wat een voorbeeld voor de jongere generaties. Wat een voorbeeld. De ouderen kunnen ook bidden. Veel tijd hebben ze om te bidden. Om al die mensen voor Gods troon te brengen. En zo met elkaar verbonden te zijn. In de kerk is iedereen even belangrijk. Even waardevol. Iedereen kan iets leren van die ander. Natuurlijk. Iemand van 15 kan iets leren van die van 80. Ja, en omgekeerd ook soms. De kerk is eigenlijk een plek waar het goed moet zijn om te komen. Waar je je thuis voelt, waar je thuis komt. Waar je verbonden bent met mensen. Een plek waar niet geoordeeld wordt. Waar niet veroordeeld wordt. Een plek waar niet geroddeld wordt, naar beneden gehaald wordt. Nee, een plek waar we juist elkaar eren. Elkaar bemoedigen. Dat is de kerk. Dat is de gemeente zoals God ze bedoeld heeft. Dat is de koninklijke wet vervullen. Het is een plaats waar je eigenlijk blij bent. Want je moet niet perfect zijn. Je moet ook niet doen alsof je perfect bent. Alsof het allemaal voor de wind gaat. Je mag gewoon zijn wie je bent. En het is vooral ook een plaats waar vergeving een centrale plaats heeft. Vergeving door het kruis van de Heer Jezus. Waar we allemaal langsgekomen zijn, als het ware. En waar we onze pak hebben neergelegd. En waar we elke dag mogen langsgaan om weer onze zonden neer te leggen en vergeving te ontvangen. Maar ook een plek waar we elkaar mogen vergeven. Dat is het wonder. In een gemeente, in een kerk. Je mag altijd opnieuw met elkaar beginnen. De kerk is een plek waar de Heer Jezus centraal staat. En waar mensen van de Heer Jezus houden. Een plek waar men van elkaar houdt. Of je nu arm bent of rijk. Wie je ook bent. God is diegene die centraal staat. Wij mogen hem centraal zetten. In ons leven, in de gemeente. En zo met elkaar de koninklijke wet vervullen. Dat wil ik jullie meegeven. Als uitdaging. Niet alleen voor deze week, maar voor de rest van je leven. De koninklijke wet vervullen. De liefde van God, die ons hart zo vervult, dat we alleen maar kunnen overstromen en elkaar kunnen zegenen met die liefde. Laten we een moment nemen van gebed. Vader, we danken u heel hartelijk. We danken u voor de woorden uit de brief van Jacobus. Woorden die diep in ons hart binnendringen. Waar we leren om niet op het uiterlijk af te gaan. Waar we leren om te zien dat eigenlijk meestal de armen juist de rijksten zijn. Heer, wat we ook meemaken in ons leven, u wilt ons leren om op u te vertrouwen en de weg met u te gaan. En Heer, vanuit die persoonlijke wandel met u, mogen we ook de koninklijke wet vervullen. En dat is u liefhebben en anderen liefhebben. Vader, help ons, we hebben u zo nodig, we falen zo dikwijls daarin. En we bidden dat de gemeente een plaats mag zijn, waar we juist mogen leren om vanuit dat falen altijd weer recht te staan. En elkaar ook recht te helpen en verder te gaan en de weg met u te gaan, Heer. Vader, we bidden om uw zegen over ieder die hier is vanmorgen. Ook over zij die misschien nog niet persoonlijk u hebben leren kennen. Heer, dat ze uw liefde mogen leren kennen. Mogen zien wat het is om bij dat kruis te komen. En wij die u reeds kennen, Heer, wij mogen ook vanuit de kracht van dat kruis leven. Vanuit de vergeving van onze zonden. Vanuit de vergeving die we met elkaar ook delen. Heere God, zegen ons en leid ons. In Jezus' naam. Amen.
We sluiten af met een passend lied. Lied nummer 100. 94. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. Laten we recht staan voor onze laatste lied.
U maakt ons één, u bracht ons tezamen, wij eren en aanbidden u. U maakt ons één, u bracht ons tezamen, wij eren en aanbidden u. Wordt u wil gedaan, dan bent het ons aan, iedereen zal weer. Van uwe zin, wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons aan, iedereen zal wil zijn van uwe zin. U maakt ons in, u bracht ons tezamen, we heren en aanbidden u. U maakt ons in, u bracht ons tezamen, wij eren en aanbidden u. Wordt u wil gedaan, dan bent het ons aan, iedereen zal wil zijn van uw gezin. Wordt u wil gedaan, dan bent het ons aan, iedereen zal wil zijn.
Laten we blijven recht staan voor de zegen. Mogen God, onze hemelse Vader, aan de Heere Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, aan de Heilige Geest, u rijkelijk zegen deze week met de ware rijkdom, zodat we Gods woord kunnen toepassen deze week in ons dagelijks leven. Amen.